Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk allemaal in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Ja, ik zeg net Jaap, ik had jouw telefoonnummer helemaal niet in mijn telefoon staan. En ik kwam je tegen op de dag van de openbare ruimte.
Ja.
Toen dacht ik, oh ja, ik moet Jaap nog even bellen.
Ja.
En toen had ik gewoon jouw nummer helemaal niet. Ik moest gewoon opzoeken via LinkedIn, Jaap.
Ja, ja, dan heb jij waarschijnlijk in de tussentijd een nieuwe telefoon gehad of zo.
Zou kunnen.
Maar wanneer hebben we elkaar ontmoet? Ik denk dat jouw nummer in mijn telefoon staat sinds... wat is het, Patrick? 2006? 2007?
Dat was bij de gemeente Arnhem, denk ik.
Ja, rondom de herinrichting van de Looierstraat.
Oh, dat zou goed kunnen, ja.
Kan dat? Of Gele Rijdersplein?
Ja, mijn laatste projecten bij de gemeente.
Kijk. En voor mij een van de eerste.
Ja?
Ja.
Nou, dan mag ik ook je achternaam vertellen. Jaap Zuurmeijer.
Ja.
Kom je ook oorspronkelijk uit België, of niet?
Nee. Ja, een deel van mij is wel Vlaams. Mijn moeder komt van Zeeuws-Vlaanderen. Van Koewacht, voor de liefhebbers. Dus, dat is net een stukje België. Net een stukje Vlaanderen. Nee, dus, maar verder geboren getogen in Goorle. Een dorpje net onder Tilburg. Wel weer tegen de Belgische grens aan ook.
Oh, het blijft toch achtervolgen, hè?
Dat is geen straf, hoor.
Nee, want ik zeg dit omdat mensen denken, goh, weet je, wat heeft België mee te maken? Maar jij werkt voor Van de Mortel.
Ja, klopt, ja.
Belgische steenleverancier.
Fabrikant.
Steenfabrikant. En toen dacht ik, ja, die hebben we eigenlijk nog helemaal niet in de podcast gehad. We hebben over heel veel onderwerpen gehad, maar nog niet over straatbakstenen. En zag ik jou op de beurs van de openbare ruimte staan. Dan dacht ik, ja, maar we gaan even een podcast opnemen, Jaap, over alles over straatbakstenen.
Kijk.
En toen zei jij, dat is goed, gaan we doen.
En nou zitten we hier.
Dus, maar voordat we een deep dive doen over alles over wat jij aan kennis hebt om dat in deze podcast te proppen, ben ik eerst wel even benieuwd hoe jij in het vak bent gerold.
Dan praten we ondertussen mei 2003. Dus ik ben net 21 jaar in dienst. Ik zou eigenlijk registeraccountant worden, Patrick. En tijdens mijn studie kwam ik eigenlijk achter, ja, dat is het niet. Boekhouding, dingetjes, dat gaat het niet zijn. En men zei tegen mij, jij moet iets gaan doen in de sales. En ik dacht, ja, ik word geen vertegenwoordiger, daar heb ik geen zin in. Ja, daar heb ik niet zo lang voor op school gezeten. En uiteindelijk dan ben je afgestudeerd. En dan ga je eens kijken, van, goh, wat is er eigenlijk te halen in die markt van sales? Hè? Wat voor functies zijn daar nou? En toen kwam ik een vacature tegen van een Belgisch familiebedrijf die iemand zocht om de Nederlandse markt verder uit te gaan bouwen, voor een stukje ook op te gaan zetten. Toen heb ik een brief geschreven en toen zat ik meteen, een paar weken later zat ik bij Peter van der Moortel, zat ik aan tafel. En daar is toen begonnen.
En die zei, wat voor ervaring heb jij met stenen?
Ja, ik zei, wat doen jullie eigenlijk? Hij zei, ja, wij bakken stenen. Ik zei, dat is geen beton, wat is het verschil? Dat is hoe het begint. En vervolgens heb ik me verteld dat ik twee linkerhanden heb. Dus wat dat betreft, ik ben geen techneut. Ik ben ook niet superhandig, ook niet thuis met allerlei klusjes. Maar dan heb je toch samen wel een klik. En zij wilde het met mij toen wel gaan doen als jonge schoolverlater. Ik heb natuurlijk in die tijd... dan konden ze me natuurlijk nog helemaal kneden. Dus ja, zo is dat uiteindelijk begonnen.
Ja,
en dan begin je met het bezoek van hoveniers.
Jij hebt dan ook het vak geleerd van de mensen die gewoon in het vak zitten, uiteraard.
Ja. In die zin dat ik nooit echt het salesvak heb geleerd of zo. Ik heb nooit een cursus gehad.
Nee, maar de kennis van de materialen die je koopt.
Ja, die leer je van de mensen uit het veld. En van de mensen op de fabriek bij ons. Die leer je door boeken. Je krijgt wel kennis van het materiaal door alles om je heen. Ja, ja.
Uren maken dan is het.
Ja, het gaat vanzelf, hè. Dus dat klinkt heel zwaar, uren maken. Maar Ik weet nog goed, vooral in de beginjaren, joh. Ik vroeg mensen echt de hemd van het lijf. Echt, waarom is mijn steen dan beter eigenlijk? Ja. En iedereen had weer een ander antwoord. Of waarom is mijn steen anders? Ja, dat is misschien beter omschrijven.
Ja, misschien is het wel even goed voor de mensen die denken... jij stelde net de vraag bij jouw eerste sollicitatiegesprek... wat is anders? Zijn ze niet van beton? We gaan gelijk de schifting maken, want je doet geen betonmaterialen.
Nee. Wij zijn een steenbakkerij. Hè, dus wij ontginnen klei. Die klei die mengen wij en die stoppen wij in bakjes, in vormbakjes. Daar persen we ze in. Vervolgens drogen we die vormelingen. En dan gaat ze in de oven in en dan wordt ze gebakken. En dan heb je daarna een product wat ons allemaal gaat overleven.
Ja. als het niet als steen is, dan wel als puin. Maar het blijft natuurlijk dat materiaal. Kunnen we wel langzaam erin duiken of niet? Want jij zegt, ja, dat materiaal wordt in zo'n vormpje gedrukt. En dan komt er uiteindelijk een steentje uit. Maar er zijn wel volgens mij verschillende procedures voor. Streng pers, vormpers.
Ja, je hebt in straatbaksteenland heb je een streng pers baksteen. Dat is een ander productieproces. Daarbij gaat in feite een hoeveelheid klei wordt als een soort streng geproduceerd, waarna er een draad de stenen snijdt, als het ware. De vormelingen afsnijdt. Ik werk voor een fabrikant van vormbakmaterialen. En daar wordt de klei wordt gevormd in een bak, in een mal. Dus dat is een essentieel verschil. Dan is er ook nog zoiets als handvorm. Maar dat is meer in gevelsteenland een relevant onderwerp.
Als je nu kijkt het verschil tussen een streng perssteen en een vormbaksteen. Mm-hmm. Hoe kun je dat het beste omschrijven?
Nou, streng perssteen is strakker van maatvoering. Oogt vaak wat gladder. Wordt veel toegepast bijvoorbeeld aan de Belgische kust. Het is een wat strakker plaveisel eigenlijk.
En jullie kiezen voor een vorm?
Ja, vormbak. Ja eigenlijk van oudsher.
En wat ik bedoel, die klei zit in een vorm. Die moet er ook uit.
Klopt.
Volgens mij, als ik het goed heb.
Klopt. Ja, de klei wordt geperst in mallen. En met behulp van tevoren wordt er wat zand in die mallen gespoten. Waardoor die homp klei die erin geperst wordt ook weer loslaat. Vergelijk dat als boter. Als je een cake gaat bakken, hè, dan vet je eerst die boter of die cakevorm die vet je in. Want anders krijg je die cake er later niet uit. Nou, dat doen wij met zand in een mal. Een andere manier is om hem eruit te laten gaan met water. En dan spuiten we water in de mal, daardoor lost die klei. En heb je een zogenoemde onbezande vormbak of wasserstrieg straatbaksteen.
Oké. Ja. Maar dat wist ik helemaal niet trouwens. Wasserstrieg.
Het is een beetje een term die... eigenlijk mogen we hem niet gebruiken. Officieel is het een onbezande vormbak. Want een wasserstriegsteen wordt gemaakt met een tafelpers. Weer een ander procedé.
Ja, maar dat vind ik wel grappig. Want als je een nieuwe steen pakt, dan zit er een laagje zand op. En dan denk je, een laagje zand. Maar op een gegeven moment, het is uiteindelijk dat laagje zand, dat slijt eraf door gebruik.
Ja, dat is zeker. Dat slijt eraf afhankelijk van de plek waar het ligt. Hè, als je een bezande vormbaksteen op een groot plein hebt liggen en je hebt daar bijvoorbeeld ook bloembakken staan, rondom die bloembak zal dat zand er natuurlijk op blijven zitten, want daar gebeurt verder niks.
Daar wordt niet belopen.
Nee, daar gebeurt verder niet zoveel. Op de andere delen van het plein, dan slijt dat zand eraf.
Ja. Ja. Nou, ik dook eigenlijk gelijk in, maar ik brak je net in het verhaal dat je eigenlijk bij heel veel hoveniers langs ging in het begin.
Oh ja, ook nog. Ja, dat is...
Sorry, ik moet even terug, maar ik hoorde jou over die verschillende procedés hoe je zo'n steen kan maken. Toen dacht ik, die moeten we zeker even behandelen.
Hey, jij bewaakt de hoofdwegen en de zijwegen vandaag, Patrick. Goed?
Is goed. We gaan weer terug naar de hovenier.
Ja, dan kom je in dienst van een steenfabrikant. En dan is er een auto, een telefoon en een laptop. Een toenmalige collega van mij had al wat ontginningswerk gedaan in de zuidelijke drie provincies van Nederland. Dus die had hoveniers in kaart gebracht. En die had daarin een verdeling gemaakt tussen hoveniers die actief waren in het wat lagere segment, het middensegment en het hogere segment. En ons materiaal, dat kreeg een prijskaartje mee, met name voor het hogere segment. Maar dat waren niet de hoveniers die ik begon met bezoeken eigenlijk. He, dus ik begon de hoveniers in het lagere segment te bezoeken. En ik kreeg overal te horen dat ik te duur was. Dat is eigenlijk hoe het uiteindelijk begon. En vervolgens vertel je zo'n hovenier over het onderscheidende vermogen van je materiaal. En waarom je zelf vindt dat het materiaal het waard is. En dan begin je zoetjes aan iets te verkopen. Hè? Een tuintje hier, een tuintje daar. En zo bouw je uiteindelijk aan een markt. En dan zoek je partners om je heen, want dan kun je het niet alleen. En dat nagelang doorliep, ja, ga je op een gegeven moment ook landschapsarchitecten bezoeken en gemeentes.
Ja, want dat is, zo ken ik jou in ieder geval, hè? Dat je eigenlijk materiaal levert voor openbare ruimtes.
Correct.
Dus de hoop van die is van, ja, ik ben overigens ook in de tuinen begonnen, hè? Toen ik straten maken, tuinen.
Leuk.
Ik had wel twee rechterhanden, heb ik eigenlijk nog steeds. Maar als ik dat thuis te hard roep, dan krijg ik te veel klusjes erbij. Maar ja, ik ken jou van de leveranties van de openbare pleinen en plekken waar je materiaal voor levert. En ik heb ooit een keer een beetje de discussie over gehad. En zei, ja, we hebben ons bedrijf komt uit België. Dus wij hebben ook Belgische, mag ik dat noemen, een Belgische standaard.
Ja, ja.
Die kan nog afwijken of die wijkt af van een Nederlandse standaard.
Ja, er is een Europese norm ondertussen die ervoor zorgt dat je het allemaal, dat je de technische kenmerken die de verschillende producenten aan het materiaal meegeven, dat je die goed kunt vergelijken. Het wordt vrij technisch als ik ga vertellen dat vroeger in Nederland een straatbaksteen een bepaald volumepercentage wateropname had. Maar in België we de wateropname moesten meten in massaprocenten. Daardoor ging de vergelijking natuurlijk scheef. Uiteindelijk heeft de Europese norm ervoor gezorgd dat je het alles uitdrukt, bijvoorbeeld in massaprocenten, waardoor je het weer goed kunt vergelijken. En Nederland werkt volgens de RAW-systematiek. Materialen worden geleverd met een COMO-certificering. En er hangt een stelsel aan technische kenmerken, hangt eronder een certificaat. En dat is in België is dat net zo.
Zijn die ook hetzelfde of zit daar verschil in?
Daar zit wat verschil in. In die zin dat in Nederland... hoe zou ik dat uitleggen? In Nederland heb je verschillende categorieën. Je hebt een 0,4 kwaliteit, een 4,12 kwaliteit bijvoorbeeld. Nederland is
en wat zegt dat, een 0,4 of een 4,12?
Dat zegt iets over de spreiding in wateropname. Vroeger in volumeprocenten, van 0 tot 4 volumeprocent of van 4 tot 12 volumeprocent. Tegenwoordig is het vooral een benaming van de kwaliteitsaanduiding en valt daaronder een wateropname in massaprocenten. Hè? Dus een 4-12 kwaliteit mag een partij stenen met een tijdens de keuring mag zo'n partij stenen een wateropname hebben tot maximaal 5 massaprocent gemiddeld. Individueel mag een steentje 6% opnemen en 1 op de 10 stenen mag daarboven vallen. Nou goed, in België heb je een BENO-certificering. Onze BENO-certificering is op een klasse A. Dat is de naam van onze kwaliteit, klasse A. En die zegt in feite, de wateropname gemiddeld mag maximaal 3% zijn, individueel 4% zonder uitzonderingen. Dus daarmee zie je dat bijvoorbeeld zo'n wateropname is iets strenger genormeerd. We kennen ook in België een klasse B. Ja, die is weer vergelijkbaar met 4,12. Die spreekt ook over 5% gemiddeld en 6% individueel. Dus daar zit een verschil. Veel andere technische kenmerken zijn exact gelijk.
Stel je pakt een steen in je hand en eentje heeft een wateropname die lager is in percentage. Mm-hmm. Wat is het verschil? Wat voel ik? Wat zie ik?
Als je het overdreven gaat zeggen, dan hoor je heel goed het verschil tussen een harde klinker en een zachte steen. Wij zijn ook fabrikant van metselbakstenen. En metselbakstenen zijn gemiddeld hebben een wat hogere wateropname gemiddeld. Hè? op het moment dat je... daar komt volgens mij ook toen de tijd is. Maar toen de tijd is me ooit verteld... De naam straatklinker komt eigenlijk voort uit het feit... dat ze vroeger kwaliteit keurden op basis van klank. Nou, dat doen ze in Nederland doen ze dat ook nog steeds. Een steen moet een goede klank hebben. Nou, op het moment dat je een harde steen hebt, dan klinkt die echt. En dan is het net alsof je twee stalen buizen op elkaar tikt, bij wijze van spreken. Want dan krijg je een hoge, schelle klank. Heb je een hele zachte steen, neem een zachte metselsteen... Ja, dan heb je een veel doffere klank. Dus daarin hoor je dat verschil. Aan het uiterlijk zie je het vaak niet meteen... tenzij de stenen zijn uit één en dezelfde productie. Dus als ik een partij rood-bruine stenen maak... met een grotere variëteit in wateropname... Een grotere bandbreedte, dan ga je zien dat een steen die een stuk zachter is... dat die groter is gebleven in productie. En dat die waarschijnlijk ook wat lichter van kleur zal zijn. Daar waar een hele harde steen uit zo'nzelfde productie... zal donkerrood tegen het paarse aan zijn en een stuk kleiner zijn. Want dat zijn ook de stenen die hebben op dat moment net dichter bij het vuur gezeten. En daardoor is die poriestructuur van die klei is gewoon meer samengesmolten.
Ja,
dus krijg je een harde steentje.
Ik ken het wel van vroeger als je moet straten... had je altijd de hele donkere waaltjes erbij.
Oh ja, ja.
En die je dan met de straathamer op maat moest tikken.
Ja, ja.
Dat was een heel lastig proces. Ja. Kijk, als je inderdaad een nieuwe steen hebt... dan is het vrij gemakkelijk met de straathamer tikken... en dan breekt hij precies op de plek. Mm-hmm. Maar met zo'n oud waaltje wat knoeperd hard is.
Ja, en dat, inderdaad, als je dat is echt een klinkertje.
Als je die tegen elkaar aan... of als je daar met de straathamer op zit... dan heb je echt een heel...
Hoogschel geluid.
Ja.
Klopt.
Ik wist helemaal niet dat daar de naam straatklinker vandaan...
Het is me ooit verteld... of het ook feitelijk zo is, het is me ooit zo verteld.
En ik vind het een bepaalde romantiek. Voor de mensen die denken van, nou, dit is echt ongelooflijk onzin, die straatklinker. Dit is een mythe.
Laat het gerust weten. Maar ik vind het verhaal eromheen te romantisch om niet te vertellen. Dat is toch mooi? Vroeger waren we gewoon landbouwers. Hè? Steenbakkers waren gewoon landbouwers. Het was gewoon een landbouwactiviteit. Je stond ook letterlijk met je poten in de klei. Hè? Je bouwde een oven op het veld. Je ontgon de klei. Die stopte je letterlijk in bakjes. Was het ontgonnen, was het allemaal gebakken, waren de stenen vertrokken. Dan verhuisde je met je fabriekje.
Naar de volgende klei.
Sterk nog, zonder je fabriekje. Maar je verhuisde met al je mensen naar de volgende kleiput. Om daar weer hetzelfde te doen.
Ja.
Dat is wel leuk om te vertellen in dat verband. Dat wij dit jaar 160 jaar bestaan. Nog steeds zelfstandig. Dus de familie van de Moortel bakt al 160 jaar steen.
Maar de klei komt niet uit dezelfde put, of wel?
Nee, ondertussen niet. Nee. Kijk, vroeger was steenindustrie was een migrerende industrie. Dus die langs de rivieren. En op een gegeven moment zijn er ovens gebouwd. En dat was natuurlijk het moment echt ovens gebouwd. En dat was het moment dat de fabriek niet meer naar de klei toe ging... maar de klei naar de fabriek.
Ja, het wordt een lastige operatie, want ik weet niet... Ja, ik ben wel eens in een steenfabriek geweest.
Mm-hmm. Weet je nog welke?
Volgens mij eentje van de Bieland, ben ik een keer geweest.
Ja, Nederland heeft een fantastische, rijke historie aan steenfabriekjes. Vroeger waren dat er honderden.
Ja.
Ja, dat is echt wel een...
Deze was nog, in actie.
Ja.
Ik ken ook de oude steenfabriek hier in de buurt van Arnhem. Staan er ook verschijnen.
Ja, klopt, ja.
Maar ik vond het wel echt een mega-operatie... om uiteindelijk een steen te bakken.
Ja.
Ik weet ook dat... ik heb die fabriek ooit bezocht lang voor... volgens mij de inval van Rusland bij Oekraïne. Toen daarna de gasprijzen omhoog gingen.
Ja.
Toen dacht ik, als hier zeg maar nu stenen gebakken worden en je ziet hoeveel gas er doorheen gaat, dan kan ik me voorstellen dat de prijs ook iets omhoog gaan. Ik weet niet wat de verduurzaming doet, ook bij jullie in de fabrieken. Want het zijn natuurlijk zo'n oven die bouw je voor langere periode.
Ja, vanzelfsprekend, ja. Ja, en het gasverbruik, kijk, je zegt er even dat gasverbruik is een item. Maar op het moment dat je dat gaat uitsmeren over de hele levensduur van het materiaal... ja, dan stelt het helemaal niks voor.
Ja, ja, dat is inderdaad...
Dat is wel belangrijk om te vermelden, hoor, in dit verband.
Ik wil niet per se zo heel kort kijken, hoor. Dat is het niet. Want ik inderdaad, als je de... naar de totale levenscyclus kijkt en je weet, soms heb je waaltjes in je hand en denk, oh, die zijn al 100 jaar oud.
Ja.
En die worden steeds meer waard, omdat mensen ze heel graag willen hebben.
Nou ja, het is, er is een levendige handel in herbruiken straatbaksteen. En dat is niet voor niks. Hè, dat is echt niet voor niks. Op het moment dat je... Vroeger werden er ook nog bijvoorbeeld hele oude drielingen gemaakt. Rijmformaatjes. Niemand kent dat meer. Ja, dat zijn materialen als je die nu nog vindt in goede conditie. Die zijn hartstikke veel geld waard.
Wat is een drieling? Is dat een drieling?
Ja, rijmformaatje. Rijmformaatje is ongeveer 18,5 lang... 18,5 centimeter lang, 4,5 centimeter breed en over 9 centimeter hoog. Toevallig een formaatje wat wij nog produceren.
Is dat vergelijkbaar met een lingenformaat?
Nee, lingenformaat is een stuk groter. Lingenformaat of langformaat, die is een stuk groter. Die gaat naar de 24 centimeter, die is ook een stuk breder. Een rijmformaat heeft een verhouding van 1 op 4. Het leuke is, wij maken ze nog. En daarmee leveren we in Nederland diverse... historische locaties. Hè, dus wij, onze rijnformaatjes vinden hun weg niet alleen naar de binnenstad van Utrecht of naar de vesting, maar ook naar landgoed Drakenstein, de privétuin van Paleis Noordeinde.
Ja.
We hebben onze plek daarin wel verdiend. En sterk nog, maak ook nog
krijg je een koffie daar dan? Of niet?
Nee, daar niet. Daar gluur je door het hek en dan zie je net nog wat stenen liggen. en op Drakenstein, daar gaan we niet naartoe. Wel een mooi verhaal. Daar, hè? Dat is wel. Er moet wel van alle. Er zijn wel een hoop veiligheidsmaatregelen omheen. Hè? Ja, alle vrachten aangeleverd door dezelfde vrachtwagen, dezelfde chauffeur, noem maar op. Maar goed, dat is een zijstapje. Het leuke is dat je voor zo'n naar de vesting bijvoorbeeld ook... Ja, daar waren ze waanzinnig blij dat er een fabrikant was die nog zo'n materiaal maakte. We leveren dat kleine formaatje ook veel in Friesland. En dat is eigenlijk een soort vervanging voor het oude Friese geeltje van vroeger.
Is dat een historisch formaat? Dat,
ja, zo zou je het wel mogen zeggen. Zo zou je het wel mogen zeggen, ja. Er liggen, ik weet in de oude binnenstad van Utrecht, maar ook in Woerden... liggen ook nog echte oude klinkertjes. Ja, die zijn zo mooi. En die zijn door de tand destijds alleen maar mooier geworden. Dus ja, hè, ja. Dan nou, ik ben blij dat we op die manier toch letterlijk een steentje kunnen bijdragen. Als Belgische fabrikant van een oerhollands product. Laten we dat wel even zeggen.
Nee, ik vind dat wel mooi als je in een openbare ruimte komt... waar je ziet dat er extra is geïnvesteerd in het materiaal. En vaak kun je heel... in de loop der tijd al vrij snel zien wat het effect is tussen een gebakken steen of een beton steen.
Mm-hmm.
En dan zie je naarmate een plein misschien 10 of 15 jaar ligt, zie je het met gebakken materiaal, zie je het steeds levendiger worden.
Mm-hmm.
En mijn ervaring is dat het met beton eigenlijk precies de andere kant op gaat.
Je
op een gegeven moment denkt van wanneer krijgt het weer een opfrisbeurt?
Goh, ja, kijk, ieder materiaal heeft zijn plek, hè? Het investeren in een gebakken klinker vraagt ook nog wel
stenen,
het budget.
Oude natuurlijk. Straten.
Maar dat is vanzelfsprekend. Ik bedoel dat. Maar goed, ik wil beton niet afzwakken, want er zijn ook betonfabrikanten die ook echt wel prachtig materiaal maken.
Zeker, maar het gaat mij, ik bedoel, de combinatie van locatie en gebruikt materiaal, dat geeft een bepaalde sfeer.
Nee, eens. En daarom de herbruik gebakken klinker is ook eigenlijk de mooiste gebakken klinker die je kunt vinden.
Ja.
Als hij nog een beetje klinkt.
Als hij nog een beetje klinkt, ja. Maar dat kan je horen, heb ik gehoord. Welke vraag wil ik nou stellen? Oh, ik ben hem even kwijt. Ja, dan moeten we gewoon doorgaan met...
Hoeveel stenen maken wij bijvoorbeeld per jaar? Is misschien een leuk om even te vertellen.
Ja, en de formaten. Want je hebt een bepaalde staffel, zeg maar, om de formaten... ik dacht dat daar een ezelsbruggetje voor was. En vraag aan jou, dus ik weet niet of je hem weet. Maar als je er niet is, dan vraag ik het gewoon.
Staffen met formaten, dat is nog even een andere. Maar om even nog kort te gaan. We maken bij Steenbakkerij van de Mortel 95 miljoen stenen per jaar. Uitgaande van teleenheid waalformaat.
Ja.
Daarin is per jaar is de verhouding wisselend of iets wisselend. Maar gemiddeld zitten we op 50-50 voor wat betreft straatbaksteen en metselbaksteen.
Ja. 95 miljoen stenen.
Ja.
En daar is dan 47,5 miljoen is straatbakstenen, de helft.
Ja, gemiddeld. Hè? Gemiddeld op basis van een WAAL-formaat. En als je dan kijkt welke formaten zijn er. Er zijn gigantisch veel baksteenformaten. Hè? We hebben het over straatbaksteen. Nou, ik heb net al even ons Rijnformaatje genoemd. Maar daarnaast worden WAAL-formaten, dikformaten, platkeiformaten gemaakt door ons. Andere fabrikanten maken ook nog een ling- of een langformaat bijvoorbeeld. Of een keiformaat van 80.
Nou, als je ze toch uit je hoofd kent, 12-formaatje, hoogte, ja. Lengte, breedte, hoogte?
Een 12-formaatje zit rond de 20 lang, rond de 10 hoog en rond de 5 breed als straatbaksteen. Als metselbaksteen zijn ze 21 lang en 10 diep. Dan heb je een metselsteen van 10 en nog steeds 5 dik.
En dan heb je een dik formaat?
Ja, 6,5. Zelfde lengte, 6,5 breed. Ja, goed. Wij maken ze op 7 hoog. Andere fabrikanten kunnen ze op 8,5 maken of op 9 centimeter. Wij kunnen ze ook op 10 centimeter maken. Dus
ik dacht die formaten altijd verschillen. Corrigeer me als ik het niet goed heb. Maar een waaltje, 4 waaltjes naast elkaar, is hetzelfde als 3 dikformaten en 2 keiformaten.
Ja, klopt. Klopt, ja. Ja, dus ze hebben in feite dezelfde lengte. En de breedte varieert. Hè? Dus bij een waalformaat kun je spreken van een verhouding 1 op 4. Een dikformaat 1 op 3. En een keiformaat of een plat keiformaat. Die is net centimeter minder dik. 1 op 2.
Ja.
Correct.
En waar moet het is een natuurproduct.
Zeker.
Er zit... dat is ook het charme van het product. Er zit een afwijking in. Wat zijn marges? Waar moet men rekening mee houden?
In de lengte, er is een bepaalde norm natuurlijk weer voor. Waarbij de standaard... dat is een kleine rekensom. En als je die uitrekent, dan kom je op een 9 mm ongeveer verschil. In de lengte tussen een kleine en een grote steen uit de partij. Dat is de norm. Dus daar moet die aan voldoen. Sommige partijen kunnen wat maatvaster zijn dan andere. Sommige kleuren zullen wat maatvaster uit de overkomen dan andere kleuren.
Ja, en we hadden het net in het voorgesprek al even over. Toen zei je, wat gaan we aan bespreken? En toen zei ik, ja, ik vind het wel leuk juist om de praktische zaken van mensen die met dit materiaal gaan werken, om die te gaan benoemen. En ik vind het ook altijd leuk om een paar tips mee te geven. Mm-hmm. Dus ik ga beginnen met een tip van mezelf.
Okay.
En dat is eigenlijk het moment dat ik een keertje... niet op mijn bek ging, maar het gewoon niet goed had geregeld. En dat was dat je gebakken materiaal voorschrijft. En je weet, oké, ik heb een aanbestedingsprocedure lopen. De partij wordt gekozen. Dus de inschrijver wordt aannemer. Je hebt een gesprek en eigenlijk staat in het contract dat hij 2,5 week de tijd heeft om voor te bereiden. En dan moet hij gaan starten. En ik had heel netjes in mijn contract opgenomen dat er gebakken materiaal in moest. En ik was vergeten de leverancier te bellen of het materiaal op voorraad was. Nou, mijn tip voor de mensen die hiermee aan de slag gaan, bel van tevoren. als het echt... van belang is, maak er een directielevering van. Of zorg voor voldoende ruimte tussen je aanbesteding en je start van je werk. Zodat die aannemer de tijd heeft om zijn materiaal te bestellen. Die wou ik even meegeven.
Een hele waardevolle tip, ja.
Ja, nou ja, ik heb er zelf wel eens gedoe mee gehad. En dat,
ja, wie niet? Wie niet? Wij, ja. Andere fabrikanten, aannemers, opdrachtgevers, ja. Natuurlijk, iedereen kent het principe van levertijden. He, is het niet op een gebakken steen, dan is het wel op natuursteen of op je weer iets anders.
Ja, wat is de gemiddelde levertijd? Stel je hebt niks
niet te zeggen, Patrick. Ja, dat is niet te zeggen. Dat is niet te zeggen. Kijk, het is heel mooi als er materialen op voorraad zijn. Maar dat is niet te zeggen.
Het ligt waarschijnlijk ook aan de hoeveelheid.
Ja, ook. En aan je productieplanning. Hè? Dus dat is niet te zeggen. Kijk, in de regel is, denk ik, bij de meeste fabrikanten is tussen de 0 en 12 weken na bestelling is er altijd wel materiaal beschikbaar. Denk ik. Maar goed, Kijk, we maken ook gevelstenen. Sommige hebben een leeftijd van 4-5 maanden na bestelling. Dus ja, dus dat is niet zo makkelijk te zeggen. Maar in ieder geval, luister naar de tip van Patrick allemaal.
Het moet in de hele fabriek worden ingebouwd natuurlijk. Want dan moeten mallen worden gewisseld en dat soort zaken.
Onder andere. En kleisamenstellingen wijzigen. Hè? Dus ja, een gele steen heeft een andere kleisamenstelling dan een rode steen. Of dan een donkerbruin of tegen het zwarte aangaande steen. Dus ja, dat moet heel goed op elkaar afgestemd worden. Wil je geen overgangspartijen hebben, zoals dat heet. Partijen die wil je zo klein mogelijk houden, die overgangspartijen. Van de ene kleur ga je door naar de andere kleur. Dus dat zijn belangrijke dingen. Andere zaken, ja, kijk, beste ontwerpers. Weet welk formaat je van tevoren gaat toepassen. Oriënteer je goed van, goh, welke formaten zijn er te krijgen? Welke hoogte heb ik nodig? Je zei net even, Patrick, van goh, wat doen jullie aan duurzaamheid voor wat betreft straatbaksteen? We hadden het net al even over een waalformaat of een dik formaat. Nou, wij maakten die steen in het verleden altijd op 10 centimeter hoog. Dan heb je nogal een hele kloeke steen. Hier in Arnhem liggen ze ook. Dat zijn dik formaat van 10 centimeter hoog. Ja. Nou, dat is fors, dat weegt wat, dat is serieus goed spul. Maar je moet jezelf afvragen, is dat het wel nodig?
Ook om ze te leggen is het wel...
Goh, dat doe je tegenwoordig machinaal, Patrick.
Ja. Ik dus dan, het niet. Moet ze met de hand doen.
Nee, ja, met de hand is het nog iets, is het iets zwaarder, maar goed. Hè? Een beetje spierballen. dat is nooit iemand... Nee, maar goed, je kunt jezelf afvragen, is dat wel nodig? Wij zijn in 2005 zijn wij begonnen met het maken van waal- en dikformaten van 7 centimeter hoog in plaats van 10. Omdat wij er ook gewoon simpelweg achter kwamen dat die 10 centimeter hoog op heel veel plekken niet nodig was. Voor trottoirs is 10 centimeter hoog 9 van 10 keer niet nodig. Een dikformaat van 7 hoog fungeert prima voor rustige woonwijken, woonstraten, parkeerplaatsen, etc. Drukke doorgaande wegen is nog iets anders. Maar op de meeste plekken kan een waal of een dikformaat van 7 centimeter hoog kan prima. We leveren nu de grote markt in Groningen. We zijn ondertussen bijna klaar met leveren daar. Dan heb je het over een aanzienlijke hoeveelheid. Het zijn allemaal waaltjes van 7 centimeter hoog. Als je het dan hebt over duurzaam, dan kun je je voorstellen dat wij ongeveer 30% minder gas hoeven gebruiken voor dezelfde hoeveelheid stenen te maken.
Ja.
Of dat er 30% meer vierkante meters straatbaksteen op een vrachtwagen gaat. Waardoor je dus 30% minder transportbewegingen in je stad hebt. Nou, dat zijn toch interessante weetjes. Hè? De standaard keiformaat die de Nederlandse gemeentes graag toepassen, is 8 centimeter dik. Maar die kan ook vaak prima op 7 centimeter dik.
En waar komt die eis vandaan? Is dat vanuit de beheerders?
Vroeger stonden in de RAW minimale hoogtes. Ik zou hem er even op na moeten slaan om te kijken of ze nog steeds in staan. Want ik geloof dat aan wijziging onderhevig is. Maar ja, dat waren toen de minimale hoogtes.
Ja, er bestaat een kans dat men zegt, dat doen we altijd zo. Hè?
Dat stukje is, en wat een boer niet kent, dat vreet hij niet, hè, zeggen we dan wel eens in het Brabantse.
Dat kan ook.
Dus nee, maar wat dat betreft, dus oriënteer jezelf daar goed op. Ja.
Want kiest een ontwerper een kleur of kiezen ze een vorm? Ja, ik ben geen ontwerper, dus
ontwerpers,
nog kijk, ontwerpers in de podcast krijgen. Maar.
Ja, ontwerpers, landschapsarchitecten, ontwerpen buitenruimte. Kijken mede naar het type verhoudingsmateriaal en uiteraard ook naar de kleur van het verhoudingsmateriaal. Ja, dat is evident. Dat doet een architect voor een gebouw tenslotte ook. En dat doen de architecten van onze buitenruimtes, doen dat ook. Er is een veelheid aan kleuren verkrijgbaar. Wel een tip, kies je voor een lichte steen, kies dan alsjeblieft voor een lagere wateropname. Kies een hardere klinker. Kies je voor een steen voor een gele kleur, ja, kies dan voor een steen die wat harder afgebakken is.
Effect als die meer water opneemt? Ik denk dat ik het weet, maar ik ga mezelf challengen.
Goed, kijk, een steen die langer vochtig blijft, die trekt meer groene aanslag aan.
Alle vormen.
Ja, dat maakt glad. Was hier in Arnhem toen ook het voorbeeld van een project waar wij hadden geleverd. En dat lag naast een project met rode dikformaten van een andere kwaliteit. Er ontstond zo, weet je wel, die vorstperiode brak aan. Er kwam zo wat vorst in de grond. Ja, dan zie je dat stenen die langer vochtig blijven, ja, dat vocht dat gaat uitzetten en dat gaat ergens naartoe. Ja, dan krijg je toch sneller een ijzig steentje. Was zo'n steen keurig droog geweest, had je daar geen last van gehad.
Je bedoelt dat de steen glad wordt? Of
ja, zo'n steen kan natuurlijk, ja, tuurlijk. Zo'n steen die een wat hogere wateropname heeft, ja, die kan natuurlijk glad worden als er vorst in de grond zit. Want dan vriezen gebakken klinkertjes, kunnen opvriezen. Nou ja, goed, dat heb je minder snel op het moment dat een klinker droog is natuurlijk. Hè, dus ja, gele stenen is besmettelijke kleur. Kies dan ook voor een hardere steen.
Ja, goede tip. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van gebakken materiaal? Het is een vrij traditioneel product. Je doet het al 160 jaar.
Zitten er en nog... met ons vele anderen.
Ja. Maar zitten er nog ontwikkelingen in die we echt even moeten benoemen?
Ja, goed. Wat ik zeg, de lagere stenen. Hè? Ook de Nederlandse industrie is druk met het promoten van een keiformaat van 7 dik in plaats van 8 dik. Ja, dat is een fantastische ontwikkeling. Want waarom zou je die centimeter extra klei bakken als het echt niet nodig is? Ja. Dus dat is een goede ontwikkeling. Nou ja, goed, daarnaast hopen we natuurlijk met z'n allen aangesloten te worden op een waterstofnetwerk. Zodat we onze stenen met waterstof kunnen gaan bakken. Voorlopig is dat alleen nog niet het geval. Dus dan moeten we slim zijn. Hè, dus in de fabrikanten investeren in zonnepanelen, windmolens, ja, duurzame energie. Dat zijn natuurlijk super actuele zaken. Maar ondertussen, ja goed, maken we baksteen. Hè, we maken gevelstenen, het zijn de monumenten voor de toekomst. En de straatbaksteen, ja, die gaat ons overleven. En is eigenlijk eindeloos herbruikbaar.
Ja, dat is maf eigenlijk.
Hè, wat we wel zien is dat bijvoorbeeld... Kijk, zaken die wij doen is dat we stenen die tijdens productieprocessen niet helemaal eruit komen zoals gewenst. Dat we die vermalen en als grondstof terugbrengen in de klei.
Is dat de zogenaamde misbaksels?
Nou ja, bijvoorbeeld misbaksels, ja. Ja, die kunnen we vermalen, brengen we als grondstof terug in de klei. Dat zijn natuurlijk zaken, maar goed, dat doen andere fabrikanten doen dat net zo. We zijn met z'n allen daarin best wel slim. Wat ook iedere fabrikant doet, is dat ze de warmte die in de ovens gegenereerd wordt, dat die wordt weggeleid naar de droogkamers, waar de gevormde steen gedroogd wordt.
Zodat dat niet apart verwarmd hoeft te worden?
Ja. Ja, zodat het gasverbruik in die droogkamers enorm daalt. Ja, het is gewoon boerenslimheid.
Daar komt het eigenlijk toch vandaan, ja. Van de boeren.
Ja.
Hey, als mensen nou vragen hebben over gebakken materiaal. Ze hebben jouw naam nu gehoord. Hoe kunnen ze jou bereiken, Jaap?
Oh ja, nou ja, goed. Ze mogen altijd even een mailtje sturen naar info@apenstaartjevandemortel.nl. Dat kan.
En dan komen ze bij jou uit?
.nl komt uiteindelijk bij mij terecht, ja.
Voor alle vragen over het gebakken materiaal.
Ja, maar de 06-nummer hou ik nog even voor me, Patrick, als je het goed vindt.
Ja, maar ik ga dit toch ook weer op LinkedIn zetten. Dus dan kunnen mensen jou...
Op LinkedIn kunnen ze mij ook
op LinkedIn ook weer benaderen. Ja. We hebben veel zaken besproken. Zijn er nog zaken die waarvan je zegt... Goh, die moeten we toch nog even... Die heb ik nog niet gehoord. Die moeten we er nog even ingooien.
Goh, nou, dan blijft het even stil. Nee, weet ik zo niet. Dat zijn altijd van die vrij die overvallen. Maar dan denk ik, goh, ik bedoel, het is, ik heb hier geen, kwam hier naartoe niet om een verkooppraatje te houden. Dat heb ik volgens mij ook me redelijk weten in te houden, Patrick.
Ja, heel goed. Okay.
Ik denk dat kijk, we moeten met z'n allen vooral straatbakstenen blijven toepassen. Dat is essentieel. De klei die we ontginnen, die zorgt ervoor dat we allemaal droge voetjes houden, hè? Ik bedoel, klei wordt afgezet. De uiterwaarden stromen vol. De rivier trekt zich terug en de klei kan weer ontgonnen worden. Dus het is een hernieuwbare grondstof. Dat geldt voor ons, bij de overstroomgebieden van de Schelde. Als ook voor de Nederlandse straatbaksteen- en metselbaksteenindustrie. Ja, dus blijf vooral het gebakken product koesteren. Het is al eeuwen oud. Laten we dan nog een paar eeuwen volhouden.
Lijkt me een mooie afsluiter, Jaap. Hey, ik wil jou danken voor geen verkooppraatje, maar dat had ik ook niet verwacht. Maar het delen van je kennis, want dat is waar het eigenlijk hier om gaat in de podcast. En als mensen nog vragen hebben, dan kunnen ze jou opzoeken. De e-mailadres weten ze en anders via LinkedIn.
Ja.
Dankjewel, Jaap. Wij houden contact.
Heel graag gedaan.
En ik heb jouw nummer nu wel opgeslagen.
Heel goed, Patrick. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app. En wil je meer informatie? Kijk dan op www.praktijkmeesters.nl.